Ik wil met u het een en ander delen. Bent u er nog helemaal bij? Zwaai eens eventjes naar mij. Yes, heel goed. Het is mooi, hè? Die vijf basisbehoeften. Dat was zichtbaar. Oh ja, daar staan ze, inderdaad. En papa, hè? Nou, ik wil spreken vandaag over een vader naar Gods hart. Kenmerken van een liefdevol papa zijn. Kenmerken van liefdevol papa zijn. En papa, als je dat zou gaan opzoeken in het woordenboek. Ik heb daar een plaatje van. Kijk, papa, een man die één of meerdere kinderen heeft. Klopt, hè? Maar papa is ook de eerste held van een kind. Een persoon die niet gemist kan worden. Een man die alles weet en alles kan. Een man die onvoorwaardelijk lief heeft. Dat is een beetje natuurlijk met een knipoog. U snapt het, hoop ik. Een synoniem voor een klusjesman. Een geldautomaat. Een spinnenvanger. Ja, ik heb al heel wat spinnen gevangen. Ja, een chauffeur. Ik heb wat kilometers afgereden. Kilometers. Papa, ik moet daar en daar naartoe. En dan liefst bracht ik ze zelf, want dan wist ik ook, dan kon ik dingen afstemmen. Ik heb wat kilometers afgereden. Hé, Alice? Sjo. En een persoonlijk adviseur, een superheld, een worstelaar, maar vooral een fantastische vent. En dat gaat niet over mij zozeer, maar dat gaat over jullie allemaal. Alle papa's en alle opa's, jullie zijn een fantastische vent. Amen? Ik wil met jullie lezen over een heel ingewikkeld gezin. Heel ingewikkeld gezin. In de Bijbel komen hele ingewikkelde gezinnen voor. Wist u dat? In de Bijbel kunnen we gewoon lezen over hele complexe gezinnen waar wij iets van kunnen leren. Een van die gezinnen kunnen wij vinden in 1 Samuel hoofdstuk 1. De vader en de moeder van Samuel. En daar staat, daar zou ik wel heel veel over kunnen zeggen, maar in ieder geval met de tijd moet ik me ook een beetje het kort houden. Elkana had 2 vrouwen. Tetuut, tetuut, tetuut. Hij had 2 vrouwen. Voel je hem? Fout. Foute boel. Dit was, hij was gewoon netjes getrouwd. Maar hij had 2 vrouwen. Brengt altijd problemen. Ik kan geen ik kan geen Bijbels voorbeeld vinden van mannen die getrouwd waren met meerdere vrouwen die, waarmee het goed ging. Daar gebeurde altijd wel wat. Salomo, 700 vrouwen met 300 bijvrouwen. David, nou noem het maar op. God schiep Adam en Eva. Hoeveel vrouwen kreeg Adam? 1 vrouw, geen man. Mogen we even heel duidelijk zijn? Ja? God schiep een man en een vrouw. En zij vormden een huwelijk, een verbond met elkaar. En uit hen zijn kinderen geboren. En dan kun je zeggen, ja, maar gelukkig ook in deze tijd, hè, kun je getrouwd zijn met 1 vrouw. Tegenwoordig hebben ze er van alles van gemaakt. Maar Gods intentionele bedoeling was 1 man met 1 vrouw. 1 man met 1 vrouw. Want ook al ben je met 1 vrouw getrouwd, maar dan nog kun je meerdere vrouwen in je leven hebben. Je kunt meerdere vrouwen in je leven hebben. Mannen, pas op. Dit gaat altijd fout. Ook al ben je met 1 getrouwd, maar in je hart kan je ook nog een andere vrouw hebben. Die vrouw van de administratie. Die vrouw van de catering. Die lieve zuster in de gemeente. In je hart kun je meerdere vrouwen hebben. Brengt altijd problemen. Elkana, die heeft dat ook ervaren. Het leidt tot emotionele conflicten. En het leidt tot verstoorde relaties. Elkana had dus twee vrouwen, Hanna en Penina. En dan komt het probleem onder andere ook. Penina had kinderen, maar Hanna niet. Oh-oh, ziet hij het al voor zich? Laten we proberen dat voor te stellen. Elk jaar reisde Elkana naar Silo om daar de Heer van de hemelse legers te aanbidden en hem offers te brengen. Hofni en Pinias, de zonen van Eli, waren daar priester. Vervolgens, als Elkana zijn offer bracht, gaf hij aan zijn vrouw Penina en al haar zonen en dochters, meervoud zonen en dochters. Dus Penina die zat met allemaal zonen en dochters, haar zonen en dochters, bij elkaar. En Hanna zat in haar eentje. En Penina die lachte naar Hanna. Elkana was wat dat betreft getrouwd met een heks. Ja, ik ga je voorlezen. Wat doet ze? He, dus nou ja, Elkana die... Dan werd een deel van de maaltijd die werd klaargemaakt dan van het offer. Maar aan Hanna gaf Elkana altijd twee keer zoveel. Want hij hield het meest van Hanna. Ook al had de Heer haar geen kinderen gegeven. Stom! Sorry dat ik het zo zeg. Wat doet Elkana? Die laat duidelijk merken van wie die nog meer houdt. Eén van je lessen, als papa, als vader, maar ook als moeder, trek nooit één kind voor. Fout. Doe dat niet. Ook al zal de kinderen onderling of bij zichzelf soms wel het gevoel hebben dat je van de ander net iets meer houdt dan van de ander. Maar streef ernaar om van alle kinderen evenveel te houden. Want het ene kind is misschien net wat makkelijker in omgang. En dan kan je misschien al heel snel zeggen, ja, maar kijk eens naar je zusje, kijk eens naar je broertje, die doet het wel goed. Er zijn allemaal van die uitspraken die je kan doen, waardoor er een gevoel kan gaan zijn dat je de ene voorttrekt ten opzichte van de ander. Elkana deed iets heel doms. Hij trok de ene vrouw voor ten opzichte van de andere vrouw. En Penina die haatte het. Die vond het verschrikkelijk. Zaai dus nooit zaad van verdeeldheid in je eigen zin, want je gaat dat ook oogsten. En wat oogst je dan? Verdeeldheid. Maar zijn andere vrouw, Penina dus, was vreselijk jaloers. Want dat gebeurt er. Als je de een gaat voortrekken ten opzichte van de ander, jaloezie gaat komen in je gezin. En wat deed Penina? Iets zo heksig in haar binnenste. Om Hanna verdrietig te maken, heel bewust, pestte Penina haar ermee dat ze geen kinderen had gekregen. La na 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 na, kijk eens naar mijn kinderen, kijk eens naar mijn zonen, kijk eens naar mijn dochters en jij hebt lekker niks. Maar ten diepste was ze zo woest, want zij wilde de liefde van Elkana. Maar Elkana liet duidelijk merken, ja maar Penina, jij kan misschien wel kinderen hebben. Maar ik hou meer van Hanna. Complex. Niet fijn. Die hele atmosfeer in dit gezin was verziekt. Waardeloos. Elk jaar als ze naar het heiligdom van de Heer reisde, was Penina zo gemeen. Dat staat gewoon in de Bijbel, letterlijk in de Bijbel. Misschien lees je het nooit zo op deze manier zoals ik het nu vertel. Maar dit staat er letterlijk. Was Penina zo gemeen tegen haar, dat Hanna van verdriet niets wilde eten. En dit gedeelte laat zien de explosieve situatie in dat gezin. Wat zijn kenmerken? Daar heb ik een plaatje van. Wat zijn kenmerken van een explosieve situatie in een gezin? Dit ga je dan meemaken. Intense emoties. Intense emoties. En dan bedoel ik met name sterke en ongecontroleerde emoties. Woede. Frustratie. Angst. Verdriet. En dat leidt tot stress en dat leidt tot angststoornissen, depressie, trauma en andere psychische en emotionele problemen. Intense emoties in het gezin. Geschreeuw. Afgelopen vrijdag, ik was zo gefrustreerd. Ik was woest. Zo heeft u mij nog nooit gezien. Mijn vrouw wel, en die zat naast me in de auto. A29. De A17. Kiltunnel. Ik weet niet of u ermee te maken heeft. Wie heeft daarmee te maken? Met die ellende onderweg. Zo, dat zijn wat bofkonten zeg. Wat bof jullie zeg. Nou, ik wel, man. Ik stond. En ik had een dom besluit gemaakt. Dat is ook nog eens. Dus ik was ook nog boos op mezelf. En op een gegeven moment de kiltunnel onderdoor naar de A16, naar de Breda. En dan gaat die weg van 5 stroken naar 4, naar 3, naar 2, naar 1. Allemaal flessenhalzen. En je stond stil en het stond muurvast. En ik was helemaal. Oh. En mijn vrouw is zo wijs, hè? Die is zo wijs. Weet je wat ze deed? Niets. Ze zei niks. Ja. Want na 29 jaar huwelijk kent ze dat mannetje wel. En ik kan niet tegen files. Ik vind dat zoiets ergs. Oh, gaat het stoplicht over. Dus ik heb ergens aan te werken. Ik had er zelfs last van. En ik heb via een bepaalde manier toch, denk ik, een 15 minuten wel weten te winnen. Hè? Yes! Want als ik gewoon had gedaan wat ben... Nou, lang verhaal kort te maken. Ik had er last van. En gelukkig, mijn vrouw die begrijpt me en die weet dan wat ze moet doen. Maar ik kan me voorstellen, en ik heb daar zelfs vergeving voor gevraagd, maar ik had er echt een beetje last van. Van, heer, ik heb me laten gaan. Dat is een hele lange tijd geleden dat ik me zo heb laten gaan. Waarom? Nou ja, vreselijk. Vreselijk. Waarom zeg ik dit? We hebben allemaal met issues te maken. Het verschil is dan, gelukkig zit mijn vrouw naast me en die kent me en het was niet tegen haar gericht. Ik ben niet over haar grenzen heen gegaan, want ik had het niet tegen haar. Maar in een gezin, intense emoties. Emoties die je eigenlijk zo oncontroleerbaar zijn, dan ga je bij ongecontroleerde emoties, dat gaat altijd over de grenzen van een ander. En dan doe je verdriet, dan breng je de schade aan. En dat maakt het zo explosief, net zoals een Penina, die ging bewust over de grenzen heen van Hanna. Grenzen werden niet gerespecteerd. Verbaal geweld. Wat zullen ze misschien gescholden hebben? Wat zullen ze misschien uitgesproken hebben? Jij dit en jij dat. Ik hoop dat we dat niet kennen in ons gezin. Maar vele, vele gezinnen. Die hebben hiermee te maken met verbaal geweld. Schreeuwen, beledigen, denigreren, vernederen. En soms komt het zelfs tot fysiek geweld. Confrontaties. Schoppen. Slaan. Duwen. En dan krijg je een enorme onveilige situatie in je gezin. Het voelt onveilig en gespannen aan. En gezinsleden voelen zich constant op hun hoede en angstig. Leni en ik konden soms situaties hebben in de gemeente, op de zaak. We hebben ook nog een eigen bedrijf. En dan was het zo heerlijk dat je dan naar huis kon gaan. En dat je thuis kon komen. En er was rust. Het was allemaal wel druk met de kinderen, maar daar was liefde. Daar was rust. Dat was zo heerlijk om dan thuis te kunnen komen. Maar hoeveel mensen ervaren niet strijd op het werk en strijd in de straat en strijd in de familie en strijd thuis. Met andere woorden, je kan nooit ergens tot rust komen, want er is geen rustige plek. En dat is, lieve mensen, iets wat de duivel probeert te creëren. Hij is uit op je kinderen, hij is uit op je huwelijk, hij is uit op jouzelf. Dat je geen rust en vrede kan vinden, waar dan ook. En dat je altijd strijd hebt. Daar is hij op uit, want we weten, we hebben te maken met een vijand. Herhaaldelijke conflicten. Elke keer weer opnieuw herhaalt het zich. Maar daar hebben we toch al over gesproken, daar hebben we toch al over gepraat. Waarom nou dan toch weer opnieuw? Elke keer weer opnieuw. Het herhaalt zich, die repeterende breuken. Verminderde communicatie, je praat gewoon niet meer met elkaar. Ik heb een keer meegemaakt, zegt papa tegen de dochter. Hey, meisje, kan jij aan mama vragen dat zij jou de zout geeft? Dus dochter vraagt, mama, mag ik de zout? En mama geeft de zout aan de dochter. Geef maar de zout, zegt de vader tegen die dochter. Waarom? Papa en mama willen niet meer met elkaar praten. En dan praten ze via de kinderen. Joh, pak even. Onvoorstelbaar hoeveel mensen niet naar bed gaan en ze praten niet. Eén ding wil ik u zo meegeven. Juist ook voor papa's, juist ook voor vaders. Leni en ik hebben een afspraak gemaakt en die hebben eigenlijk, ik denk, altijd wel aan gehouden. Ik denk het wel, als ik gewoon zo terugkijk, heel eerlijk, ik denk dat we er altijd wel aan hebben gehouden. Als er wat was tussen ons, wij gingen niet slapen voordat het was uitgepraat. En de Heer hoorde me dit zeggen. Waarom? Wij wilden geen monster creëren. Want op het moment dat je er niet meer over praat, dingen gaan groeien onderhuids. En wij zeiden nee. En dan konden we soms wel eens, zeker toen we nog in Spijkenissen woonden, tot 2 uur, 3 uur 's nachts praten, huilen, bidden. Ja. Waarom? Omdat we gewoon wisten, de Bijbel zegt, laat het niet. Laat de zon. Heel belangrijk. En die gevoel van machteloosheid. Oké, nou even terug. En nou zou je denken, daar zit ik dan op te wachten. Ik als vader, ik lees dan die tekst, denk oké, kom op Elkana. Sta op. Wees een vent, wees een vader, wees een man. Er is werk aan de winkel in je gezin. Het is een zootje in je gezin. Die vrouwen van jou, die zijn aan het ruzie maken. Dat heeft zijn weerslag op de kinderen. Want die kinderen, die gaan ook kijken naar Hanna met een minachting. Want Penina, die doet van alles met Hanna. Dus dat heeft gelijk zijn effect ook op de kinderen. Die zullen wellicht ook van alles uit hebben gehaald. Het was een zootje. Kom op, Elkana, ga praten. Doe er wat aan. Haal die onderste steen boven. Ga even hulp zoeken. Weet ik wel wat je gaat doen. Maar doe elkaar niet zoveel pijn. Doe elkaar niet zoveel verdriet. Want zo raken we beschadigd en het wordt van kwaad tot erger. En wat doet Elkana? Volgende Bijbeltekst. Volgende plaatje. En toen zei Elkana tegen Hanna. Hanna, waarom huil je? Waarom wil je nou niet eten? Waarom ben je nou zo verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Excuus. Met alle respect, het is een Bijbels figuur. Elkana snapte er niks van. Echt niet. Dit was toch niet, daar ging het toch helemaal niet om? Onbegrijpelijk. Dat is de Bijbel, hè? Met andere woorden. Wat had Elkana moeten doen? Hoe creëer je een veilige, liefdevolle en begripvolle omgeving binnen het gezin? Ik moet dat nou heel snel doen, want ik zie dat het al laat is. Wat zou een papa kunnen doen? 1. Volgende plaatje. Communiceer openlijk en eerlijk. Op het moment dat wij merkten dat het de spuigaten uitliep in ons gezin. En dan werd er gepraat, er werd soms af en toe geschreeuwd, er werd af en toe met deuren geslagen. Bij ons. Iedereen gefrustreerd. En wat deden we dan? En Leni, die refereerde daar al aan. We hielden een gezinsoverleg. Iedereen bij elkaar in de huiskamer. Praten. Praten. En we hebben ze geleerd, hoe praat je? Wat zeg je? Hoe zeg je het? Hebben allemaal moeten leren. Brullen. Huilen. En met name Leni kreeg het op de ziel van de kinderen. Omdat zij ook een achtergrond had waar ze dat allemaal niet had geleerd. Zij heeft echt letterlijk moeder leren zijn. En haar, en mijn kinderen die zijn verbaal vreselijk goed. Die kunnen verbaal alles precies goed onder woorden brengen. En Leonie die heeft het ook wel geweten. En af en toe kreeg ik ook mijn beurt. En dan met elkaar spraken we erover. Praten we, oké, maar wat zit daar dan onder? Wat is er dan aan de hand? Wat is er dan precies? En we konden dat bespreken met elkaar. En we vroegen elkaar dan vergeving. We gingen naar elkaar toe, we knuffelden elkaar. Dat je helemaal soms nat was van alle viezigheid en zo. En dan gingen we bidden met elkaar. En dan bracht het bij de Heer. En dan ging het voor een tijd weer goed. Maar naarmate de kinderen ouder worden, gebeurde van alles nog eens wat. En dan dachten we, jongens, het is weer tijd om met elkaar te praten. En zo ging dat met een bepaalde regelmaat, dat we elkaar moesten confronteren met elkaars gedrag, met elkaars tekortkomen. Wat ging wel goed, wat ging niet goed. Dat hebben wij heel duidelijk moeten doen. Vaders, papa's, neem hierin het initiatief. Als jij het niet doet, ja, je vrouw kan het dan wel doen, maar dat is niet de orde van God. Ik geloof dat dit de verantwoordelijkheid is van een Elkana, van een papa. Om het gezin bij elkaar te roepen en zeggen, jongens, we gaan praten. En we gaan de spelregels neerleggen, hoe gaan we met elkaar praten? Hoe zeggen we de dingen? En dat je gewoon als een soort scheidsrechter bijna daartussen moet gaan zitten. En vaders, wij moeten leren incasseren. Want ik was soms ook zo gefrustreerd dat ik naar buiten ging en zeggen, heer, ik vind het niet eerlijk. Dit is niet eerlijk. Dat klopt, het leven is niet eerlijk. Want het kind zal ook gedacht hebben, ik vind het niet eerlijk. Want dan willen we ons recht gaan halen. Stop ermee. Stop met het halen van jouw recht. Alle rechten hebben we ingeleverd bij de Heer Jezus. Dat we de onderste weg gaan. Ga altijd de onderste weg. Als er dingen zijn in het gezin, papa's, ga die onderste weg. Initieer een gesprek. Ga naar je kind toe. Ga naar je vrouw toe. Laat ze met elkaar praten. En laat ze praten. En hou je een keer in je mond. Wij mannen moeten leren onze mond een keer te houden. Want wij komen te vaak gelijk met een oplossing. Er zit helemaal niet op te wachten. Leonie die wil van alles tegen me zeggen. Maar die wil geen van mij gelijk de oplossing horen. Ze wil haar hart luchten. Wees aanwezig en betrokken. Toon interesse in het leven van je kinderen. Enorm belangrijk als waarde die je neerlegt in het gezin. Bied emotionele steun. Wees een bron van troost en ondersteuning voor je kinderen. Oh, wat is het hard werken. Vader zijn, papa zijn is keihard werken. Aan jezelf. Wat moet je jezelf wegcijferen? Wat moet je jezelf wegcijferen? De eerste jaren dat de kinderen geboren werden. Elke nacht uit bed. Ik moest lachen met Anthony. Ja, ik heb nog niet zoveel geslapen. Nee, ja. Ik weet het. Yes. I know. Win hem maar aan, dacht ik bij mezelf. Oh, sorry Anthony, misschien zit je te kijken. Maar, oh jongens. Ah, het is niet makkelijk. Kinderen. Oh, heer, dank u wel. Ja, sommige mensen hebben misschien bewust behang. Oh Jezus, help ons. Stel duidelijke grenzen en regels. Toon onvoorwaardelijke liefde. Investeer tijd en investeer aandacht. Leer en modelleer respect. Vaders die zonen hebben, onthoud dat je zoon op een dag jouw voorbeeld volgt en niet je advies. Vaders geven raad. Nee, vaders geven geen raad. Ze geven het goede voorbeeld. Ze geven het goede voorbeeld. Dit zijn allerlei basisprincipes. En ik vertel het alsof het heel makkelijk is, maar dat is het absoluut niet. Dit is heel hard werken. Er is ook geen, je kan ook hiervoor niet naar school. Je kan hier niet voor school. Van, hoe creëer ik nou in mijn gezin, daar zijn geen scholen zozeer voor. Van hoe moet je dat dan doen? Ja, kindertjes krijgen, dat gaat altijd heel erg goed en zo. Dat is allemaal nooit zo'n probleem. Toch? Maar het opvoeden, dat is toch wel een enorme opgave. En we hebben papa's nodig. Papa's nodig die zeggen, ja, ik ga mijn plaats innemen in mijn gezin. En misschien is jouw gezin al helemaal kapot. Misschien is het al van alles aan de hand. En ben je al een beetje aan de late kant. Maar God zegt jou, er is hoop. Er is hoop. Ik wil komen in die situaties. Ik wil komen in die omstandigheden. Ik wil jou wijsheid geven. En ga werken aan jezelf. Want daar zal een vernieuwing moeten gaan plaatsvinden in je denken. Een vernieuwing in je denken. En papa's, het is zo'n vreugde om na al die jaren van zaaien, van zaad, het goede zaad, en af en toe zat er verkeerd zaad tussen, en Dat moest er dan uitgehaald worden. Maar het is een vreugde om na verloop van tijd te mogen zien dat het zaad, het goddelijke Bijbelse zaad, met deze principes, dat het begint op te komen. Dat het zichtbaar is. En dat je merkt dat je kinderen floreren. Dat ze bloeien. En dat het goed gaat met ze. Maar dat is hard werken. Heel hard werken. Het is geven. Een vader, het geschenk van een vader, is altijd blijven geven. Dat is eigenlijk het geschenk van een vader. Een vader blijft altijd geven. Onze Vader in de hemel blijft altijd geven. Hij, zijn bron stopt nooit. Zijn bron houdt nooit op. En ik wil eigenlijk het volgende doen. Ik ga van de mensen thuis, ik ga jullie ook zegenen. Ik ga jullie zegenen dat ook die principes waarvan ik verteld heb, dat je die mag gaan omarmen. Die je gaat toepassen in je persoonlijk leven. Ik ken je situatie niet. Ik weet niet hoe verscheurd het kan zijn. In je gezin. In je huwelijk. Misschien is het licht al helemaal uit elkaar. Maar dat je dan toch mag zeggen van Heer, ik mag altijd opnieuw beginnen met het zaaien van goed, gezond, Bijbels zaad. En ik wil jullie zegenen. Ik wil jullie zegenen met de zegen van de Vader.